Gemeente, wij hebben vanmorgen stilgestaan bij deel 1 van die wonderbare tekst God is liefde. En wij willen vanmiddag daar verder over gaan nadenken. De grote, de bekende hervormer Maarten Luther heeft ooit eens gezegd: als je een beeld van God zou willen geven, dan zou je een beeld van enkel liefde moeten tekenen. En dat is waar. Er is geen heerlijker waarheid dan de waarheid dat God liefde is. Aan de andere kant moeten we ook zeggen dat er geen waarheid is waar de duivel meer op schiet dan op deze waarheid. Eén ding wil hij niet: dat je ervan doordrongen wordt en dat je gaat beseffen dat God liefde jou op het oog hebt. Op het oog heeft. Hij wil je die waarheid ontfutselen. God is liefde, ja. Weet u, dan moet ik denken aan het beeld van een zee. Dan moet ik denken aan het beeld van een oceaan. Grondeloos en oeverloos. Zoals Johannes, de schrijver van de eerste brief van Johannes. Johannes die later Openbaring schrijft, op de eiland Patmos terechtkomt. Dat eiland wat omspoeld is door de Egeïsche en de Middellandse Zee. Zoiets is het ook als je gaat nadenken over die liefde van God. Het is een zee, je wordt erdoor omspoeld. En vanavond dan even een spatje uit die zee. Een minuscuul spatje. Uit die eindeloze watermassa. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils. Het gebouwtje aan de overkant met die Davidster erop. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, die heeft daar een mooi lied van gemaakt. O zee van Gods liefde, zo peilloos en zo wijd, verlossing zo grensloos, voor mij hier bereid. O vloed van genade, zo rijk en zo vrij, gij stroomt ook voor allen, gij stroomt ook voor allen, ja, stroomt ook over mij. Nou, dat is ons gebed vanavond, dat we door die heilstroom zullen worden overspoeld. Ik zet boven de preek: O zee van Gods liefde, uitroepteken. Drie gedachten. Ik zie in onze tekst, in onze gedeelte wat we gelezen hebben, drie dingen. Allereerst die liefde voor ons. Er staat in vers 9, hierin is de liefde van God jegens ons of aan ons of voor ons geopenbaard. Dat God zijn Zoon gezonden heeft in de wereld, dat we zouden leven door hem. Liefde van God voor ons. Ten tweede, vers 12, niemand heeft ooit God aanschouwd, indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Dat is liefde in ons. En ik zie nog een voorzetsel, dat is vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat we vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. O zee van Gods liefde, zet ik boven de preek. We letten ten eerste op die liefde van God voor ons. Dat heeft te maken met het verleden. Dat God zijn Zoon gezonden heeft 2000 jaar geleden. Ten tweede gaan we nadenken over God in ons. Dat heeft te maken met nu, het heden. En ten derde gaan we nadenken over Gods liefde bij ons. En dat heeft te maken met de toekomst. Dat we vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Voor ons, in ons en bij ons. Gemeente, mag ik u eerst eens wat bespiegelingen voorhouden. God is liefde. Dat is ook de diepste en de allerhoogste beschrijving die er in de Bijbel van Gods wezen te maken is. Een en al liefde zou je kunnen zeggen. Vol, dat wil zeggen, dat is God in het diepste van zijn wezen. Dat is zijn aard, dat is zijn natuur. Dat is hij tot in de diepste vezels van zijn bestaan. Niet hij heeft lief, maar hij is liefde. We hebben gezien in hoofdstuk 1, in die prekenserie, dat God licht is. En nu zien we dat God liefde is, dat staat er twee keer. En dan moeten we dat goed zien. Het is niet zozeer dat je moet zeggen dat God aan de ene kant licht is, aan de andere kant liefde. Alsof er een contrast is, een stukje licht en een stukje liefde. Alsof er een contrast zit binnen God.
Wij zeggen wel eens, ja, God is licht, maar hij is ook liefde. Of andersom, God is wel liefde, zeggen we, maar hij is ook heilig. En dat moet je niet zeggen. Zo moet je dat niet formuleren. Want dan maak je eigenlijk onbewust een tegenstelling tussen die twee karaktertrekken, eigenschappen van God. En dat mag je nooit doen. God is 100% licht, 100% liefde. Hij is een en al heilige liefde en liefdevolle heiligheid. Hij is het alle twee, helemaal. Geen tegenstrijdigheden in zijn karakter. Maar waarover praten wij als we het hebben over God? Dan gaat het hier wel over de drie enige God. En gemeente, nou duik ik al meteen onder in die zee. Luister maar. De drie enige God is liefde van eeuwigheid af. Voor de grondlegging der wereld, toen er nog geen mensen waren, toen er nog geen engelen waren, wat deed God toen? Wie was God toen? Was God er toen al, kinderen? Ja, God was er toen al. En wat deed hij toen? Er was nog geen schepping, er was nog geen wereld. God was er alleen. En weet je wat God deed? Ze beminden elkaar. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie goddelijke personen, die hadden elkaar en die hebben elkaar van eeuwigheid af lief. Ze zijn gericht op de ander. God is dus van eeuwigheid af geen eenzame God. Je mag het zo niet simpel zeggen, alsof God eenzaam was en toen heeft hij maar engelen en toen heeft hij maar mensen geschapen. Nee, God was in de eeuwigheid niet eenzaam. Drie goddelijke personen, die in eenheid en in gemeenschap met elkaar leefden. Er was een ik, gij en een ik, voor zover je dat kan zeggen, want het is natuurlijk heel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hier spreek ik met grote voorzichtigheid en grote huiver. Ik spreek over het wezen Gods. Er was binnen God, de drie enige God, er was een ik, gij, Vader en Zoon, en een ik, wij, Vader en Zoon en Heilige Geest. Die waren elkaar liefhebbend. En ze waren geliefd. En ze hadden wederliefde tot elkaar. Kunt u dat vatten? Ik niet. Ik had alleen maar aan bidden. Maar in ieder geval weet ik dat liefde de essentie is van elke relatie. Maar ook de relatie binnen de Godheid. Binnen de goddelijke personen van de drie eenheid. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat weet ik omdat het in de Bijbel staat. Johannes is daar vol van, ook in zijn evangelie met name. Als je het hoge priesterlijk gebed leest, zo diep, pijloos en wijd. Wat zegt de Heer Jezus daar? Ja, Vader, dan bidt hij tot de Vader. U hebt mijn lief gehad, de liefde van de Vader tot de Zoon, voor de grondlegging der wereld. Daar spreekt hij over die verhoudingen binnen de Godheid. Vader, Zoon. En in Johannes' evangelie lezen wij dat de Heer Jezus zegt dat hij de Vader lief heeft. Weet je, nog eens wat. Augustinus zegt, en dat is niet waar wat hij zegt. Althans, ik ga je zeggen wat hij zegt, dan zeg ik dat het niet waar is. Augustinus zegt de hoogste liefde in God, dat is zijn zelfliefde. Maar dat zet je op het verkeerde been. Alsof God egoïstisch zou zijn, maar dat is het niet. De hoogste liefde in God is dezelfde liefde, maar dat wil niet zeggen dat hij liefde heeft tot zichzelf. Maar de liefde gaat uit van de ene persoon naar de andere persoon. Die is dus op de ander gericht. Huiveringwekkende diepte. Gods liefhebben is een van eeuwigheid liefhebben van de goddelijke ander. Ongestoord. Gelukkig, in die ongestoorde, gelukkige, vreugdevolle gemeenschap van die drie personen. En weet je wat nou helemaal adembenemend is, gemeente? Dat de Heere God, de drie enige God, binnen die kring van die liefdesgemeenschap, dat hij daar nou verloste zondaars in wil trekken. Dat is zo groot. Dat volgens mij het allerhoogste wat de Bijbel zegt. Dat God zondaars, verloste zondaars, maakt tot zijn kinderen. En dat hij die kinderen van hem gaat betrekken in die gemeenschap die er was voor de grondlegging in de wereld, die teer intieme gemeenschap tussen die drie goddelijke personen. Er staat in de Bijbel, daarom heeft de Vader zelf u lief. De Heer Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed, Vader, die liefde waarmee u mij hebt lief gehad, dat die liefde mag zijn in hen. Dat is aanbiddelijk. Aanbiddelijk. Liefde van de Vader tot de Zoon en van de Zoon tot de Vader. En van de Vader voor de gelovigen. En van de Zoon tot de gelovigen. En van de gelovigen naar de Zoon. En van de gelovigen naar de Vader. Tere gemeenschap. Daar worden kinderen van God in betrokken. In de band van de Heilige Geest. Want die doet ook ten volle mee. God is liefde. Wat een diepte. Maar, gemeente, of ik moet zeggen, en vervolgens. Die eeuwige liefde binnen die drie goddelijke personen, die is in de tijd geopenbaard. Toen de wereld geschapen was en de mens in zonde gevallen, dan zien we dat die liefde ook gaat stromen. Vanuit de bron van Gods hart gaat dat stromen in de tijd naar het mensdom toe. En dan waaiert die liefde uit, dan wordt het een delta, dan waaiert die liefde uit in verschillende eigenschappen. Dan uit die liefde van God zich in goedheid naar de mens toe. En in trouw, dat is eigenlijk liefde op de lange baan, Gods trouw. En dan uit die manifesteert, dan komt die liefde tot uiting in langmoedigheid, dat is geduldige liefde. En dan uit die liefde van in God zich naar mensen toe in barmhartigheid, dat is liefde voor de ellendige. De in nood gezijnde gevallen mens. En dan uit die liefde zich, ziet u dat liefde de bron is? Dan uit die liefde zich in genade. Genade wil zeggen liefde tot de schuldigen die geen recht meer hebben. Tot de verlorenen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Dan manifesteert die liefde zich in vele schitterende eigenschappen. God is liefde. Liefde heeft alles te maken, kinderen, dat is voor jullie wel duidelijk, met een hart. God heeft een hart. Wat is er dieper dan dat, dat God een hart heeft? En dat je dat hart mag horen kloppen in de dienst van de, in de bediening der verzoening. Zit onder prediking. En dat je dat hart niet alleen mag horen kloppen, dat je dat hart ook wel eens mag voelen kloppen. Weet je wanneer? Als je in zijn schoot mag liggen. Het kloppen. Dat liefdeshart van God. Ik kan me geen God voorstellen die lief heeft, maar die geen emoties kent. Ook zo'n geweldige, diepe gedachte. Ik zwem al. Staat u nog aan de kant? Ik zwem al. Dat Gods hart, dat zijn liefde dus altijd gepaard gaat met emoties. Kunt u zich voorstellen dat er iemand lief heeft zonder dat hij emoties kent? Helemaal geen liefde. Liefde gaat gepaard met emoties. Echte liefde. Daar hoort blijdschap bij. Liefde en vreugde gaan samen. Daar hoort juichen en jubelen bij. Vanmorgen heb ik aan de tafel gelezen, Zefanja 3. Daar val je helemaal van ondersteboven als je dat goed leest. Zefanja 3. Ja, er staat inderdaad over dat ellendige en arm volk. Dat is de naam des Heren zal betrouwen. Maar heb je gehoord wat erachter staat toen ik het las? Dat de Heren zal zwijgen in zijn liefde. Zo verrukt is hij over zijn Sion. En dat de Heren zelfs zal jubelen en juichen over zijn volk. God die juicht en die jubelt. U hebt nooit gehoord? Ja. God die juicht en die jubelt vanwege zijn liefde tot zijn volk. Liefde die jubelt, die juicht, die verblijd is. Liefde die jaloers is. Als je er met een ander houdt, heb je aan tafel gezeten volgende week, ga je weer onder in de wereld, dan wordt Gods liefde jaloers. En er is niks zo erg dan liefde die jaloers gemaakt wordt. Er is geen grotere haat. Je vertoornt God niet erger dan dan dat je hem tot jaloersheid wekt, dat je het met een ander houdt. Dat je vreemd gaat geestelijk. Liefde is jaloers. Liefde kent ook verdriet. Je kan ook God smart aan zijn hart doen. Liefde kan teleurgesteld worden. Liefde kan ook zo lijden. Allemaal die intense emoties van God. Daarom noemt de Bijbel God ook vaak een vader. Hè? Vader en kind. Daar zit liefde, daar zit emotie in. Vaderlijke liefde. Daarom noemt de Bijbel de Heilige Geest vaak de trooster. Daar zit iets in van een moederbeeld. Een moederbeeld naar kinderen. Ook dat kan, heeft heftige emoties. Daarom wordt de Heer Jezus vaak genoemd de bruidegom. Huwelijk, liefde. Dat is ook vol met emoties. Ouderliefde, huwelijksliefde. Je moet het niet zo voorstellen alsof de Heer Jezus een man is. En die redt ons als drenkelingen die dreigen om te komen. En hij komt vanuit de hemel en hij is een man en hij redt ons. En nou ja, nou ben je gered. Nee. De Heer Jezus wil niet alleen je redder zijn. Hij wil een relatie met je aangaan. God wil niet alleen jouw redder zijn. Hij wil je vader zijn. En een vader is wat verder dan een man die jou redt van de verdrinkingsdood. Hij wil een relatie met je aangaan. Een relatie van liefde. Met alle emoties erbij horen. In het Oude Testament zie je dat zo vaak. Efraïm is mij een troetelkind. Ik denk nog ernstig aan hem. Hoe zou ik u prijs geven, o Efraïm? Mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Een en al. Ja, emotie. Daar zit een gevoelsmatig element in. Warme genegenheid. Vandaar dat we ook vaak in het Nieuwe Testament lezen dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen was. Maar gemeente, het gaat verder. Het is niet alleen gevoel. Het is niet alleen maar woorden. Dat is onze eerste gedachte. Daar zeg ik niet zoveel van, want daar ging het vanmorgen over. Gods liefde voor ons. Het is niet alleen maar woorden. Ik hou van jou. Maar God heeft ook gedaan. Ik hou van jou. Hoe dan? Hierin is de liefde van God geopenbaard, vers 9 en vers 10, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. God heeft zijn liefde geconcretiseerd door een daad te stellen, door zijn zoon te zenden, door een offer. Het kostte hem een offer. Daardoor kwam zijn liefde openbaar tot uiting. Daardoor werd zijn liefde onthuld, bekendgemaakt, ontvouwd in de kribbe tot aan het kruis. Hierin is de liefde van God dat hij zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Gods liefde voor ons. God heeft het toegelaten, kort samengevat, preek van vanmorgen. God heeft het toegelaten dat zijn zoon de dood inging uit liefde. Voor ons. God heeft zonder ingrijpen toegezien dat de spijkers van mijn zonde door zijn handen zouden gaan. Uit liefde voor ons. God heeft toegelaten dat er diepe voren in de middelaarsrug van zijn zoon werden gekerfd. Door die zweepslagen, diepe voor. En dat die voren in zijn middelaarsrug zich vulden met dat rode bloed. En God liet dat toe als vader uit liefde voor ons. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. God laat het toe dat mijn zonden op zijn zoon werden gelegd, omdat hij ons zo lief had. In de ogen van de Heer Jezus als zoon, als middelaar, als zaligmaker, als zondedrager. In de ogen van de Heer Jezus, die opvallende milde ogen, daarin lees ik Gods zondaarsliefde. Daar schittert zijn liefde voor goddelozen. Gods liefde voor ons. Nou zegt er iemand, dominee. Ah. Daar heeft het nou vanmorgen over gehad en vanavond ook, maar ik zit wel met een groot probleem. En dat is, ik zit in een hele moeilijke situatie. Ik snap het allemaal niet meer zo. Nou wordt er verkondigd, God is liefde. En daar trek je een hele dag vooruit. Maar ik weet dat nog niet zo net. Er zijn zoveel schrijnende situaties te verzinnen. Uit de krant te plukken. op de televisie te zien, op de radio te horen. Orkanen en oorlogen en tumoren en kankercellen en zoveel verschrikkelijke dingen. En misschien wel heel dichtbij, je eigen leven, je eigen gezin, je eigen huwelijk en je eigen lijf. Waar zie je dan aan dat God liefde is? Waar zie je dat aan? Ik kan dat onmogelijk beamen, dat God liefde is. Het is makkelijk om dat te zetten op een bord aan de kant van de snelweg, maar waaruit blijkt dat dan? En dan zegt Johannes, daar kan ik er heel veel over zeggen, maar ten diepste, zegt Johannes. God is niet verkeerd, ten diepste, eerder zijn onze vragen verkeerd dan dat God verkeerd is. Hierin zegt hij, hierin, en dan neemt hij ons mee. Hierin zie je die liefde Gods en dan wijst hij op dat kind in de kribbe. En dan wijst hij op de vleeswording en dan wijst hij op de kruisiging. Op een verzoening voor onze zonden. Daarin zien we die liefde Gods schitteren en nergens anders zo duidelijk dan daar. Ja, een geloofsantwoord. In de voorbereiding van deze preek kwam ik voor de kinderen dan maar, een mooi verhaal. Ja, een mooi verhaal, het is eigenlijk een heel schrijnende situatie tegen. Een verhaal van professor Jonker. Of er eens een boekje van moeten leren, goed. Professor Jonker was een professor in de theologie, een dominee ook. En die heeft boeken geschreven en in een van zijn boeken, kinderen, dan vertelt hij over een dominee die plotseling zijn jonge vrouw verloor. Nou, dat is ontzettend erg als je je vrouw verliest op jonge leeftijd. Op een dag verliet die dominee opstandig de pastorie en hij liep naar het kerkhof waar zijn vrouw begraven lag. Het had gesneeuwd. Bij de grafsteen van zijn vrouw knielde hij neer. En met zijn vinger ging hij schrijven in de sneeuw op die steen. En hij schreef, God is, en hij wilde erachter zetten, wreed. Maar toen hij die eerste twee woorden op de steen geschreven had in de sneeuw, kwam opeens het dochtertje van de koster aangehuppeld. En ze ging naast die schrijvende dominee staan. En ze zei zo onbevangen, oh, ik weet al wat u wilt schrijven. Mag ik het afmaken? En ze schreef achter die woorden, God is, daar schreef ze het woordje liefde achter. Dat stond toen in de sneeuw. God is liefde. En ze zei tegen de dominee, dat heeft uw vrouw mijzelf geleerd. Ja. God is liefde voor ons. 2000 jaar geleden, in het verleden, geopenbaard. Toen wij nog zondaars waren, prenataal, nog voor onze geboorte. Tweede gedachte, Gods liefde in ons. En er staat in vers 12, niemand heeft ooit God aanschouwd, indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Dat heeft te maken met nu. Dat heeft ook te maken met hoe we met elkaar omgaan, indien wij elkaar lief hebben, staat er in vers 12. Dat heeft ook te maken met de Heilige Geest. In vers 13 staat, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Omdat die liefde van God niet alleen zichtbaar is op het kruis, maar omdat die liefde van God in de Zoon, Gods liefde in de Zoon aan het kruis, maar omdat die liefde van God door de Heilige Geest ook in mijn hart wordt uitgestort. Zo zegt Paulus dat toch? In Romeinen 5. Dat God zijn liefde heeft uitgestort in mijn hart door de Heilige Geest. En dan komt die liefde in mij. En dat is tegenwoordige tijd. En dan kijk ik niet alleen verticaal, maar dan kijken we ook horizontaal naar de broeders en de zusters om ons heen. Dat zegt Johannes hier. Indien we elkaar lief hebben, dan blijft die liefde van God in ons. En dat is ook wel logisch. Als God ons zo lief gehad heeft. Zo uitnemend, zo groot, zo alles overklimmend. Als bij een God die zo lief heeft, past ook een familie die ook zo lief heeft. Op die wijze als God lief heeft. Er staat in vers 7, ik noem maar wat, de liefde is uit God. En ieder die uit God geboren is, die lief heeft, is uit God geboren, die kent God. God die wil hier een familie op aarde. Dat zijn zijn kinderen. Hij gaat zondaars maken tot zijn kinderen. En dan word je lid van zijn familie. Dan worden we broeders en zusters van elkaar. Met de Heer Jezus als de oudste broeder en God als hemelse vader. Een familie van Gods kinderen. Die op reis zijn naar het vaderhuis. En die familie van Gods kinderen, dat zijn mensen die uit God geboren zijn. En het kenmerk van die kinderen van God is dat ze lief hebben. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. Naar de medegelovigen. En gemeente, daar heb ik ook eens goed gekeken naar wat er hier staat. Aan de ene kant kan je zeggen, die liefde voor elkaar, dat is de natuur van een kind van God. En het is ook een norm. Ik bedoel dit. Aan de ene kant is het zo, als je uit God geboren bent, zegt vers 7, dan heb je lief. Als je wederom geboren bent, dan heb je lief. Hoef je geen moeite voor te doen, dat is gewoon je natuur. Die heb je gekregen. Alles, als je uit een vogel geboren wordt, dan vlieg je. Als je uit een vis geboren wordt, dan zwem je. Als je uit een hond geboren wordt, dan blaf je. En met eerbied gesproken, ik bedoel dat eerbiedig. En zo zou je kunnen zeggen, simpelweg gezegd, ieder die uit God geboren is, die heeft lief. Dat is een wezenskenmerk, dat is een natuurkenmerk van alle kinderen van God. Dat is je aard. Er staat in de Bijbel dat Gods kinderen de goddelijke natuur hebben gekregen. Wat wil dat nou toch zeggen? Dat wil zeggen dat je de trekken die God heeft, licht, liefde, dat je die trekken als kind van God ook ontvangt. Je gaat op God lijken. God is licht. God is liefde. En dan zie je in Gods kinderen dat die trekken van God, die karaktertrekken, dat die terugkomen in de kinderen van God. Dan wordt het beeld van Gods zoon gaan verplaatsen. Tonen in ons leven. God is licht. En wij? Nou, dat staat in de Bijbel. God is licht. Wij waren duisternis. Maar door de wedergeboorte zijn wij nu licht in de Here geworden. Dat is onze natuur. En vervolgens komt de praktijk. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Wees wat je bent. Je bent licht in de Here. Wandel dan ook als kinderen van het licht. Dat is de norm, dat is de praktijk. Concreet. En zoals met de liefde ook. God in liefde. En wij? Wij hadden die liefde niet. Maar die liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Bij de wedergeboorte. En daarom wandelt dan ook in de liefde. Als geliefde kinderen van God. Wees dan ook wat je in principe in hem al bent. Je gaat zijn trekken vertonen. Ziet u, dat is de natuur. Dat is de natuur van iemand die wederom geboren is. Licht en liefde. Maar het is ook gewoon heel concreet, praktisch en norm. Hij zegt in vers 7, laten wij elkaar lief hebben. En hij zegt in vers 12, indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons. Wij behoren elkaar lief te hebben, vers 11. Als God ons zo lief gehad heeft, dan zijn ook wij schuldig, dan behoren wij ook elkaar lief te hebben. Maak dan ook concreet waar. Morgen, vanavond, morgen, volgende week, de komende maanden. Maak dan ook concreet waar dat aan al die avondmaalgangers. We beleiden toch dat Christus onze verlosser is. Dat God onze vader is geworden door hem, door het geloof. Je beleidt dat je een kind van God bent door genade. Dat je een andere natuur gekregen hebt door aan het avondmaal te gaan. Nou, laat dat dan ook zichtbaar concreet werkelijkheid worden. Dat die liefde in je hart gegoten is. En dat die liefde daarom ook door je heen naar de ander toe gaat. Dat is het betoog van Johannes. Gods liefde moet je in de kerk kunnen merken. Als een afglans van zijn liefde tot mij. Geopenbaarde liefde aan het kruis in mijn hart. is ook verschuldigde liefde naar de ander toe. Weet je wat, je moet eens lezen wat er in vers 12 staat, dat is wel heel bijzonder. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Nou, iemand die een klein beetje bijbelvast is, die denkt aan een andere tekst. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Hoe staat het ook weer in Johannes 1? In het evangelie van Johannes. Niemand heeft ooit God aanschouwd. De enige geboren zoon van God, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Ja, ik kan me wel wat voorstellen. Niemand heeft ooit God gezien. God is onzichtbaar. Maar de Heer Jezus kwam van boven naar beneden en in die enige geboren zoon van God die op aarde ging wandelen, leven, woorden spreken, wonderen doen. In die enige geboren zoon van God hier in deze wereld hebben de mensen God kunnen zien in die zoon. De enige geboren zoon van God heeft die onzichtbare God op aarde geopenbaard. Maar wat staat er nou hier? Johannes schrijft hier in zijn brief. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En dan zegt hij dit. Als wij als gelovigen elkaar lief hebben, dan blijft God in ons en zijn liefde in ons is volmaakt. Met andere woorden, toen de Heer Jezus op aarde was, toen was hij de openbaring van wie God was. Maar de Heer Jezus is nu niet meer op aarde. Die is in de hemel. Maar weet je wat er wel op aarde is? Dat is een gemeente van God. En nou, niemand heeft ooit God aanschouwd. God is onzichtbaar. Maar, zegt Johannes hier in zijn brief, nou wordt God zichtbaar in de liefde die broeders en zusters in de gemeente voor elkaar hebben. Hieraan zal de wereld zien dat God bestaat en dat God leeft. Als jullie liefde hebben tot elkaar. Als er liefde is in mij en onder ons als gemeente, als familie van God. Dan wordt God zichtbaar voor de wereld in de kerk. Dat is de bedoeling. Geweldige tekst. En als we geen liefde merken. Nou ja, of ik kijk verkeerd. Maar als er geen liefde is, mensen, dan is er helemaal niks. Dan ben je niet wederom geboren. Dan ben je niet uit God geboren. Johannes schrijft hier tegen de dwaaleraars. Hè? Die dwaaleraars die zeiden van, nou ja, goed, een hoop babytjes in het geloof en zo. Maar wij hebben het licht gezien. Wij kennen God zoals hij echt is. En die keken een beetje met verachting neer op al die mensen die bleven bij het getuigenis van de apostelen. Wij zijn ingewijd, zeiden die gnostici, die dwaaleraars in die gemeente waren. Johannes dan schrijft. Wij hebben het hogere licht gezien. Wij zijn dieper geleid. Wij weten hoe het echt in elkaar zit. Wij kennen God echt. En wat zegt Johannes dan? Mensen hou maar op. Met al die diepere kennis en zo. Als je niet lief hebt. Als je de broeders en zussen niet lief hebt. Dan ken je God helemaal niet. Dan heb je geen liefdevolle vertrouwensrelatie met God. Want dat is een kenmerk van Gods kinderen. Niet of jij veel kennis hebt. Niet of jij diepe mysteriën hebt geschouwd. Niet of jij de drie formulieren van enigheid ondertekent. Niet of jij toevallig in tongentaal spreekt. Dat zijn allemaal geen echte kenmerken van kinderen van God. Een echt kenmerk is dat je elkaar lief hebt. Dat is zo wezenlijk, zo centraal gebod. Dat liefdesgebod. Dat je de broeders lief hebt. Dat is een kenmerk dat je uit de dood in het leven bent overgegaan. Hou ik nou van mijn broeders en zusters? Al die tafel ziet, al die mensen. Als ik nou iets in een ander mag zien van het beeld van Christus, hou ik dan van hem? Niet omdat hij zo sympathiek is, hij kan best wel een stug karakter hebben, het kan niet matchen met mij. Maar voor zover ik in u iets ziet van het beeld van Christus, hou ik van u. Heb ik u lief, broeder? Heb ik je lief, zuster, naar je ziel? Omdat ik er iets in herken van de Heer Jezus Christus. Dan ga je de broeders lief hebben. Niet omdat al die broeders en zussen zo lief zijn. Val best tegen. Niet omdat ik nou zo vol liefde ben. Dat valt helemaal tegen. Je moet soms niet willen weten wat ik soms over u denk. Fijn dat je er toch hier zit. Schrik ik soms van? Nee, niet omdat u zo liever bent. En niet omdat ik zo vol liefde ben. Maar vanuit die ontvangen liefde van God. Het komt niet uit mijn hart, het komt uit zijn hart. En uit zijn hart wordt het uitgegoten in mijn hart. En dan kijk ik anders naar u. Ik moet het niet van mij hebben, ik mag het van hem hebben. Ik leef van zijn liefde. En ik mag putten uit zijn liefde. Nee, het mag stromen in mijn hart. En waar die geest, waar die klep van het geloof open gaat. Hè? En waar die zee, als een die zee van Gods liefde als een waterval in mijn hart komt. Dan gaan de stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Stromen uit mijn buik, uit mijn ingewanden. Gaan mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid voor u. En voor de naaste. En voor de kerk in de wijk. En voor mensen die God niet kennen. En voor mensen die in Dordrecht wonen. En voor de nationale synode. En voor een signaal in de samenleving. Om in ieder geval een mens op een of andere manier te kunnen bereiken. Met ten diepste de liefde van de levende God. Voelt u het verschil? Gods liefde voor ons, dat kunnen we meemaken. Hè? Dat is het kruis, dat is het avondmaal. Dat is de vleeswording, de menswording, de kruisiging, de verzoening. Gods liefde voor ons. Geen moeite mee. Maar nou die liefde van God in ons. En dat moet wel praktijk worden. Dat moet niet. Dat, als het goed is, is dat praktijk. Helemaal geen moeten. Als je wederom geboren bent, dan gaat dat ook. Maar Johannes spoort ons daar wel nog eventjes toe aan. Niet uit jezelf, maar vanuit zijn liefde. Zo kijken naar een ander. Ja. Vanuit die zee van Gods liefde. Ja. Ja. Als het sproeit, als het stroomt in mij. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt er wederliefde verticaal. Dan ga ik zeggen, God heb ik lief. Waarom? Omdat hij mij eerst hem lief gehad. Daarom. En dan komt het in mij, dan plonst het in mij en dan spat het naar boven. Dan zeg ik als een echo, God heb ik lief van die getrouwe. Maar als het plonst naar boven, dan gaat het ook spatten om me heen. Van de broeders en de zusters. En dan vloeit, dan stroomt het in mij en dan stroomt het ook. Als de kraan open is en je houdt er iets onder, dan wordt het nat. Doordrenkt van de liefde Gods. Maar dan gaat datgene wat nat is, gaat ook druppen. Dan drupt het op de omgeving. Als ik bij een vuurhaard ben, een gloeiende bakoven, Luther, die brandende oven van Gods liefdeshart, als ik daar dichtbij leef, dan word ik zelf warm. En met dat ik ga gloeien, met dat ik warm word, kan ik een ander ook weer een beetje warmte meegeven, uitstralen. Joh, kom maar dicht tegen me aan zitten, dan kan je een beetje aan me warmen. Maar ik heb die warmte niet van mezelf hoor. Dat komt omdat ik dicht bij de cv zit, omdat ik dicht bij die centrale verwarming zit, omdat ik dicht bij dat vuur van zijn liefde zit. Ja. Heel concreet, we hebben gelezen over Hoofdstuk 4 vers 20, indien iemand zegt ik heb God lief. Het meegezongen, God heb ik lief. Het meegezongen toen we het net opgaven. Psalm 116 vers 1. Dat vind ik een van mijn lievelingspsalmen, hoor ik een kind zeggen. God heb ik lief. Zing het van harte mee en zing het vaak. Maar, zegt Johannes, vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief. En je bent een hekel aan een broeder. Dan ben je gewoon een leugenaar. Dan lieg je. Dan heb ik wel een mooie lippenbelijdenis. Kan wel een mooi stemmetje hebben. Kan wel mooi zingen. Maar als je ondertussen een hekel hebt aan een broeder of zuster, waar ik iets van Gods beeld in ziet, maar ook een hele hoop eigenwijzigheid. Als je hem haat, dan lieg je. En dan, hoe zegt hij dat? Dan ben je een leugenaar. Want als jij je broeder die je niet lief hebt, die jij ziet, kan je dan God lief hebben die je niet ziet? Dat is de test van de liefde. Ja, heel concreet. Mag ik het nog eens platter zeggen? Mag ik nog eens platter zeggen? Weet je goed wat ik bedoel? Wie houdt er nou vanavond, wie houdt er nou van u? Allemaal. Daar in die zijbanken. En middenschip. Daar. Wie van u houdt er nou van God? Wie houdt er nou van God? Nou, op zijn minst denk ik dat je van alle avondmaalgangers mag verwachten, want anders, wat doe je daar anders aan? Op zijn minst mag je van alle avondmaalgangers verwachten dat je van God houdt. Oh ja, oh ja. En dan heb ik een volgende vraag voor u. Waar blijkt dat dan uit? Dat je een liedje zingt. Kom op. Dat je Psalm 116 zo fijn vindt dat het opgegeven wordt. Stel niks voor. Waaruit blijkt nou dat u van God houdt? Toon dat eens. Toon dat eens. Hoe weet je dat nou zo zeker dat je van God houdt? Doordat je in de kerk zit 2 keer? Doordat je ook een activiteit doet of zo? Dat zegt allemaal niks. Weet je waar je dat aan kan merken? Waaraan kan God merken dat hij dat u van hem houdt? Waaraan kan de wereld merken dat u van hem houdt? En dan zegt Johannes zo heel simpel. Hè? Dan zegt hij. Dat die God lief heeft, vers 21. Dit gebod hebben wij van hem ontvangen. Die God lief heeft, als je dat zegt. Dan heb je ook je broeders lief. Zo'n praktische test. Nou, gaat er maar eens aan staan. Gaat er maar eens aan staan. Best wel moeilijk hoor. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, ik vind dat best wel moeilijk als het gaat over hoe ga je nou met elkaar om in de gemeente? De sterke en de zwakke in het geloof. Hè? Als het gaat over, vroeger in het oude, in de tijd van Paulus had je mensen die binnen de gemeente, die hadden een beetje hommeles met elkaar, een beetje bakkeleien over, welke dag houden we nou, hè? Houden we nou de Sabbatdag of houden we nou de zondag? Vieren we nou de feestdagen of zijn dat gewone dagen? En men ging bakkeleien over wat eten we nou wel en wat eten we nou niet, hè? Mag je nou een broodje ham eten? He, of zuurkool met spek. Nou, dat spek mag in ieder geval niet. Maar ja, anderen deden dat wel. En die gingen met elkaar. Dat was een test in die gemeente. Hoe ga je nou met elkaar om? Nou moet je elkaar praktisch lief hebben. Nou, in de Maranatha Kerk ook. He, als het gaat over vertalingen. Of het gaat over formulieren. Of het gaat over zingen. Gaan we zingen. Nou, hoe gaan we nou met elkaar om? Dat is een test. Schrijf je elkaar dan af? En dan zijn de sterken en zwakken, oké, er zijn sterken en zwakken. En Paulus wist heus al aan welke kant hij stond. Hij stond aan de kant van de sterken. Maar hij zei, we gaan de zwakken niet afschrijven. Dat is minderwaardig. Als mensen die snappen dan, die begrijpen het dan niet. Wat zijn ook mijn broeders en zussen? Ik heb je ook lief, ik heb je hartelijk lief. Ik ben het niet met je standpunt eens. Ik heb je hartelijk lief. Want voor jou heeft de Heer Jezus bloed ook gegeven. Je bent ook kostbaar in zijn ogen. Je bent waardevol voor hem. Zou dan voor mij minderwaardig zijn? Dat zij verre. Wat een praktische test. Hoe treed ik op jegens de medegelovigen? Wil ik per se me gelijk hebben? Ruzie maken? Een ander met argumenten uit de Bijbel proberen plat te praten? Een debat winnen? Een discussie winnen en ondertussen een broeder verliezen? Dat zij verre. Als ik daarover nadenk, gemeente, dan gaat het toch eigenlijk wel heel diep. Nou, dan snijdt het ook in mijn vlees. Heb ik nou van harte mijn broeder en mijn zuster lief, waarvan ik denk, joh, jouw gedachte, jouw mening, dat is echt de mijne niet. Maar je bent wel een broeder en een zuster van. Ik zie dat Jezus, dat hij ook voor jou gestorven is. Maar kostbaar van mij. Ja. Nou, Gods liefde in ons. Zo kan je mensen bekeren. Zo kan je mensen bekeren. Doordat ze iets van die liefde mogen ervaren. Ik heb een mooi verhaal gelezen vanuit het Jodendom, het Chassidische Jodendom. En dat ging over een rabbi. Het ging over een zoon. Zoontje dat heette Mordechai. Mordechai. En Mordechai die werd bij de rabbi gebracht. Rabbi Aaron, want dat zoontje Mordechai die... Die had er wat moeite mee om de Torah te leren. Om de boeken van Mozes te leren. Dat kon hij zo moeilijk volhouden. Had er ook niet zoveel zin in. En die vader die wist niet wat hij met zijn zoontje Mordechai aan moest. En hij ging naar de rabbi. De rabbi, heb je misschien een oplossing voor hem? Toen zei die rabbi, nou laat dat jochje maar een poosje bij mij blijven. Zodra hij met die kleine Mordechai alleen was... Weet je wat die rabbi toen ging doen? Toen ging hij liggen, die rabbi. En hij nam dat kind in zijn armen. En zonder iets tegen die jongen te zeggen, drukte hij dat jochie aan zijn hart. Totdat vader terugkwam om zijn zoontje op te halen. En toen zei die rabbi tegen die vader: ik heb eens goed op zijn gemoed ingewerkt. Maar van nu aan zal hij met volharding de Torah gaan bestuderen. En inderdaad, zeg hij, inderdaad. En later werd dat kleine zoontje Mordechai, dat werd ook een rabbi met leerlingen om hem heen. En toen hij later deze gebeurtenis vertelde aan zijn leerlingen, toen zei hij erbij: toen heb ik geleerd hoe je mensen bekeren moet. Weet je hoe je mensen moet bekeren? Door ze aan je hart te drukken. Om mensen te bekeren, dan moet je aan de wereld vertellen hoe het zit. Wel nee, mensen. Je moet niet vertellen hoe het zit. Maar je mag laten zien wie hij is. Niet hoe het zit, hoe het is, maar hoe hij is. En wat doet de Heer Jezus anders dan kinderen, dan zondaars, dan verloren schapen? Door ze aan zijn hart te drukken. Door niet veel, wat doet die vader anders door die jongen, die verloren zoon, aan zijn hart te drukken? Hij zegt niet veel hoor, die vader, die zegt niet veel. Maar die drukt hem aan zijn hart. En die voelt, die jongen, die voelt dat liefdeshart van vader kloppen. En hij is om. Laatste gedachte. Gods liefde voor ons, Gods liefde in ons. En het laatste, nog kort even, de laatste 5 minuten. Dat is Gods liefde bij ons. Er staat in vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. En dan staat er in vers 18, de liefde is geen vrees, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees heeft pijn. Of de vrees die is bang voor straf. En die is niet volmaakt in de liefde. Hier wordt gesproken over Gods liefde bij ons. Er wordt gesproken over de dag van het oordeel, vers 17, en over vrees, angst voor straf. Hier gaat het over Gods liefde bij ons, over het toekomstige aspect. Waar Gods geest die liefde in mijn hart heeft uitgestort, daar wordt de angst voor God en de angst voor het oordeel wordt verjaagd. En zelfs als ik dan denk aan de toekomst, gemeente, aan de dag van mijn dood of aan de dag van de wederkomst, dan jaagt dat mij geen angst meer aan. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Hoe is het mogelijk dat er mensen zijn in de kerk die niet bang meer zijn voor het oordeel van God? Wordt er gesproken over de dag van het oordeel in vers 17. Vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Dat je zonder verschrikken voor die rechterstoel kan verschijnen. Hoe is het mogelijk dat er zulke mensen zijn die echt helemaal geen angst meer hebben? En dan denk ik soms bij mezelf, ja, die onderdrukken dat. Die schuiven dat zeker voor zich uit. Nee. Of die vinden dat zeker ouderwets, hè, bangmakerij, die dag van het oordeel. Is er helemaal niet, mensen? Nee, er zijn inderdaad mensen hier in de Maranatenkerk die vast en zeker geloven, daar behoor ik ook bij. Er zijn mensen in de Maranatenkerk die vast en zeker geloven dat er een oordeelsdag komt. En dat God zal oordelen de levenden en de doden. En dat de levenden, de levendgemaakten aan de rechterhand zullen komen te staan. Die ingaan in het eeuwig koninkrijk. En dat er ook heel veel komen te staan aan zijn linkerhand. En die zullen verwezen worden naar het eeuwige vuur. Die oordeelsdag komt. En we zullen allen één voor één. En dan zal je moeder en je vader je handje niet kunnen vasthouden. En ook je man en ook je vrouw niet. Dan sta je daar alleen voor die rechterstoel. En dan zijn er mensen, hè jongens. Mensen die geen vrees hebben. Die niet bang zijn voor die oordeelsdag. Die er niet bang voor zijn. Hoe komt dat? Nou, dat is volgens mij vers 17 wat Johannes zegt. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dat we vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Weet je waarom? Omdat die mensen die zijn door de liefde van God overweldigd. Overweldigd. En die hebben gaan zien dat die liefde van God geopenbaard is geworden in Christus, in de kribbe aan het kruis. Die hebben hem zien hangen als een zoenoffer voor zichzelf. En die hebben gezien dat die redder dezelfde is als de rechter straks op die troon. En als hij nu je redder is die voor jouw zonde stierf, die de straf wilde dragen, dan zal die rechter jou straks nooit meer veroordelen, want hij heeft de straf voor jou al gedragen. En God straft nooit twee keer. Er is geen beter middel tegen de vrees voor de dood dan de liefde van Christus. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Twee woorden, liefde en vrees, angst, bangheid. Weet je hoe de bekering gaat? De bekering gaat vaak in vier fases, algemeen gesproken. De bekering van een mens gaat vaak zo. Het begint met geen vrees, geen liefde. Bang voor een dood? Wel nee, dood is dood. Ik laat me cremeren, weg is weg. Bang voor liefde voor God? Wel nee, die bestaat helemaal niet. Geen vrees, geen liefde. Dat is een zonde, zonder God, zonder hoop, zonder Christus. En dan gaat de geest werken. Weet je wat er dan gebeurt? Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan krijg je wel vrees. Maar nog geen liefde. Maar toen door Gods geest aan mezelf was ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Ik voelde wat ijzer Gods heiligheid deed. En al mijn deugden werden wegwerpelijk leed. Dan komt er bangheid, onrust in je ziel. Maar God is zo hoog en zo ver weg. En zo ongenaakbaar. O, die oordeelsdag, daar kan ik over wakker liggen. Weet je, dan kan je slapeloze nachten krijgen. Niet dat dat moet, dat kan. Slapeloze nachten krijgen. Die vrees in mijn ziel, ik moet sterven, kan niet sterven. En als de Heer dan gaat, als de Heer je dan gaat brengen aan de voet van het kruis, weet je, die Jan krijgt. Dan komt het weer anders te liggen. Geen vrees, geen liefde. Dan komt de vrees, wel vrees, geen liefde. En dan mag je tot geloofsovergave komen. Dan komt er liefde in je hart. Maar ja, als je zo'n beginnende gelovige bent, wankelt nog een beetje, dan komt er en liefde voor de Heer in je hart, maar ook nog een klein beetje vrees. Want als het nou echt op aan gaat komen, ja... Ik hou wel van de Heer Jezus, maar, weet je, dan komt er en vrees en liefde. En als die liefde nou volwassen wordt, de volmaakte liefde, de volwassen liefde, die drijft de vrees uit. Weet je, dan wordt het zo in je leven, dan is er geen vrees meer, maar enkel liefde. Dan komt er verlangen in je hart. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Dan mag je getuigen met Romeinen 8. Niets zal me scheiden van die liefde van Christus. Geen dood, geen oordeel, geen verdrukking, geen oorlog, geen kankergezwel, niets. En als ik straks voor in de dag van het oordeel voor God zal mogen staan, dan zal ik juichend voor de troon staan met een verheerlijk lichaam. En dan zal ik mijn rechter aanbidden als mijn redder, want dat is dezelfde persoon. Gemeente, we gaan eindigen. Wat een zee, hè? Wat een zee, hè? Zit ook een keerzijde aan, hoor. Als je nou de Heer Jezus, hè, als je nou God moet luisteren, als je nou deze liefde versmaadt, als je deze liefde veracht, als je dit nou naast je neerlegt, als je dit nou wegschopt. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo rechtvaardig is God. God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die zal zeker jou niet sparen. Zeker u niet sparen. Als je deze liefde vertrouwt. Dan zal je gericht in je verdoemenis des te zwaarder worden. Christus is Gods liefdesbrief naar deze wereld. In de Heere Jezus dingt God naar jouw hart. Vraagt hij de liefde van je hart. Christus is Gods liefdesbrief aan een verloren wereld. In Christus doet God een huwelijksaanzoek naar jouw verloren zondaar. Niemand wordt uitgesloten bij voorbaat. Maar als je dit naast je neerlegt, mijn volk heeft mij niet gewild. Als je dan verloren gaat, is zijn schuld. En wat zal dat ondraaglijk zwaar zijn. Een heiden die kan niet tegen de liefde zondigen, want die heeft die liefde nooit aan zijn hart gelegd gekregen. Maar u wel. U wel. Jij wel. Er staat in vers 19, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is de eerste. Mag ik eens omdraaien? Hij zal ons verlaten, omdat wij hem eerst verlaten hebben. Dat zal je straks moeten gaan beamen. Buiten de Heer Jezus blijft Gods toren over. Dat is de andere kant van zijn liefde. Dat is de keerzijde van het evangelie, Gods brandende toren. Als jij zegt, ik heb het er niet om gevraagd, Golgotha had voor mij niet gehoeven. Hij had voor mij niet hoeven te komen. Straks voor eigen rekening komen te staan. Die dag des oordeels. Ik eindig positief. Mensen, wij kennen ten dele. Hè? Wij kennen ten dele. Eigenlijk uit die oceaan van Gods liefde. Ik heb u vandaag maar een druppeltje kunnen laten zien. Ik heb maar een druppeltje kunnen spatten. Waar een druppeltje uit die zee van Gods liefde in mijn hart gaat vallen. We kennen maar ten dele, maar het kennen van die ene druppel, hè, dat maakt mij een vreemdeling hier beneden. En dat doet me verlangen naar meer. Dat doet me verlangen naar meer. Ik kan mezelf soms wel eens aanklagen, heren, dat ik u nou zo weinig lief heb ten opzichte van die grote liefde van u tot mij. U bemint mij zo teer. En wat staat er toch weinig tegenover. Maar die druppel die doet verlangen naar meer. En straks dan mogen we zijn in het vaderland. Rustend aan het vaderhart. Nee, ik zeg het nog helemaal niet helemaal goed. Dan mag ik rusten in een drie-enige God. En hier voel ik de bodem weer onder de grond wegzakken. Dan mag ik rusten in de drie-enige God. Dan mag ik rusten als een Johannes in de liefde van de Vader. En gemeente, ik geloof dat die liefde van de Vader, dat dat iets anders is dan de liefde van de Zoon. En dat de liefde van de Zoon ook iets anders is dan de liefde van de Geest. Ook in de beleving. Het is het ene is niet meer, het andere is niet minder, maar het is anders. Een beetje anders. Die liefde van de Vader, je daarin maar rust, weet je dat betekent? Dat nou straks voor eeuwig God mag aanbidden. Dat hij me lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat hij me uitverkoren heeft in Christus voor de grondlegging der wereld. Door zijn liefde uitverkoren. O, die verkiezende liefde van de Vader. En dat ik straks rusten mag in de. Dat ik rusten mag in de liefde van de Zoon. Dat is ietsje anders. Dat ik voor eeuwig die Zoon straks aanbidden mag. Mag liggen in de schoot van de Zoon. Zoals Johannes lag in de schoot van de Heer Jezus. Dat ik mag liggen in de schoot van de Zoon. En dat ik dan hem mag aanbidden. Waarom? Omdat de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Zo persoonlijk. En zich voor mij heeft overgegeven. Die verlossende liefde van Christus. En dan de liefde van de Heilige Geest. Dat ik rusten mag in die vertroostende liefde, moederlijk. In die vertroostende liefde van de Heilige Geest. Die in mijn hart is uitgestort. En waarmee ik band kreeg met de Vader en de Zoon. Charles Wesley, de broer van de bekende John, de opwekkingsprediker, die heeft een mooi gezang gemaakt. Love divine, all loves excelling. O, die goddelijke liefde die alle liefde te boven gaat. Drie enige God. U zij al de eer. Halleluja. Amen. We gaan zingen Psalm 97, 6 en 7. 97, 6 en 7.